BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
Goed dat je weer bij ons bent, goed dat je weer luistert. Luistert naar de podcast voor de slimme belegger.
En het is de vrijdageditie, dus je krijgt een extra lange aflevering. En misschien nog wel belangrijker, we beantwoorden weer één van jullie vragen. Het mooie is, er kwamen echt heel veel vragen binnen.
Ja, het is fijn hè, om te zien.
Ja, het slechte nieuws is dat we er één gaan doen en de rest bewaren we nog even voor later.
Ja, het antwoord op die vraag krijgt de luisteraar altijd van onze gast. En dat is vandaag Wim Zwanenburg van Stroeven en Bergen Vermogensbeheer. We beginnen met Netflix. Jarenlang gooide het de prijzen van de abonnementen omhoog om al die dure series en films te kunnen betalen. Maar Netflix kwam met een bizarre verrassing.
It is slashing the cost of some subscriptions in more than 100 different countries. It's all about the focus on the developing markets. So think Asia, the Americas, Middle East, in countries that they haven't managed to build up so many subscribers. So countries like Vietnam, Thailand, Indonesia could be seeing subscriptions and the cost cut by almost 50% according to some analysis.
Ja, Wim, de prijzen naar beneden bij Netflix, had jij dat verwacht?
Eerlijk gezegd niet. Ze zijn vorig jaar juist met prijsverhogingen doorgekomen. En ze hebben wel vorig jaar ook aangekondigd dat ze een alternatieve business model zouden ontwikkelen. Mm-hmm. Namelijk met advertenties.
Ja.
En dan gaan ze zeg maar, zich ook minder onderscheiden van broadcasting van de gewone lineaire tv. Je kan het dan nog wel natuurlijk altijd op je eigen tijdstip gewenst films enzovoort downloaden. Maar dit is verrassend. Maar ja, ze doen het nog maar in een beperkt aantal landen. Ik denk ook om zeg maar marktintroducties en te vergemakkelijken en om marktaandeel te winnen. Of dit breed navolging krijgt, dat vraag ik me toch nog wel af.
Maar toch, het was een verrassing ook voor de aandeelhouders. Want je zag toen het donderdag bekend werd gemaakt dat die beurskoers flink naar beneden ging. Snap je de angst van beleggers? Die denken dus waarschijnlijk, het wordt breed ingezet.
Ja, we zien natuurlijk wel de concurrentie tussen streamingdiensten toenemen. Disney enzovoort. En Netflix is ook al niet de goedkoopste. Je hebt natuurlijk met name op de Amerikaanse markt heel veel andere aanbieders. Ik weet het nog niet. Het is, ik denk dat het een beetje een schrikreactie is.
Want ze zijn nu nog de nummer 1. Ze worden wel op de hielen gezeten door de andere spelers. Maar denk je ook echt dat dit mensen die nog twijfelen over de streep gaat trekken om een abonnement te nemen op Netflix?
Nou, het is met name in developing markets dat je dat zag. Hè? Maar goed, er zijn natuurlijk ook veel geruchten over zeg maar het gebruik van wachtwoorden en het delen van wachtwoorden binnen gezinnen enzovoort. En dat ze dat willen gaan aanpakken. Dus toekomst is natuurlijk onzeker. Maar zeg maar dat er meer streamingdiensten komen en dat onder ons zal blijven, dat staat wel vast.
Het is best wel logisch dat ze op prijs gaan concurreren. Maar als het tot echt een prijzenoorlog komt, staat Netflix er dan ook financieel goed genoeg voor om het zich te kunnen permitteren?
Als je kijkt naar de free cashflow van Netflix, dan groeit die nog maar heel matig. Content en vooral het maken van die series is echt super duur. Maar ze zijn wel zeg maar in 2022 free cashflow positief geworden. En volgens analistentaxaties verdubbelt die zelfs. En eerder heeft Netflix zelfs over uitkering van dividend. En ook weer inkoop van eigen aandelen gesproken. Dus ik denk financiële verhoudingen staan er toch nog wel redelijk goed voor bij Netflix.
Ja, het is wel een puntje. Want bij Netflix werd altijd gesproken over die schuld. Hè? Dus die was best wel fors, maar als ze maar genoeg abonnementen binnen zouden halen, als de prijzen maar zouden stijgen, dan zou het wel goed komen. Ja, nu kun je dus wel denken, als die prijzen naar beneden gaan en als dat over de breedte naar beneden gaat, wordt het dan een risico, maar ik zie jou nee schudden.
Nee, als ik kijk naar de totale financieringsstructuur van Netflix, dan is die toch wel vooral equity financed en is de uitstaande schuldenpositie die valt best mee, eerlijk gezegd.
In deze tijden, Wim, een bedrijf dat de prijzen verlaagt, vond ik best wel bijzonder. Ja. Want het gaat alleen maar over dat het leven duurder wordt. Gaan meer bedrijven het voorbeeld van Netflix volgen, denk jij? Is dit zo sectorgebonden?
We leven in tijden van inflatie, dus dan zijn er juist prijsverhogingen. En ondernemingen die berekenen hogere grondstoffenprijzen, hogere loonkosten door. En
maar we zagen Tesla ook al doen.
Nee, maar goed,
Ja, wel een heel andere markt.
Musk, hè, weer. Ja. En ja, het is wel zo dat als je productie een bepaalde schaal bereikt, dan kan je natuurlijk eventueel goedkoper produceren. En het kan best zijn dat Tesla daar een bepaalde mijlpaal had bereikt.
Maar dat geldt voor Netflix misschien ook.
Omdat ze steeds meer in de developing market, hè, in verschillende taalgebieden ook actief worden, denk ik dat op een gegeven moment de mogelijkheden om die kosten nog verder omlaag te brengen en ook relatief wel beperkt zijn.
Ja, en dan amper 2 jaar geleden hield Booking.com nog de hand op bij de overheid. Ze maakten gebruik van coronasteun en dat leidde toen tot boze reacties.
Booking.com gaat de coronasteun die het bedrijf heeft gekregen terugbetalen aan de overheid. Vorige week ontstond grote ophef toen bleek dat de reiswebsite miljoenen aan bonussen uitkeert aan de top, terwijl het vorig jaar een beroep deed op de NOW-regeling.
Maar die tijd die ligt achter ons, ver achter ons, want Booking die boekte de hoogste omzet ooit. En het groeit ook harder dan de concurrenten. Maar wat mij opviel, Wim, die winst die blijft wel nog wat achter. Hoe komt dat?
Die kwam behoorlijk veel hoger uit dan analisten hadden verwacht. Natuurlijk, afgelopen jaar hadden we internationaal nog met allerlei coronarestricties te maken. Maar wat Netflix nu aankondigde was dat ook die januari-boekingen...
Booking.com.
Nu aankondigde was dat de januari-boekingen heel sterk waren. En ook, we hadden het net over financiële posities. Booking voelt zich ook voldoende sterk om een inkoopprogramma voor eigen aandelen aan te kunnen kondigen van 20 miljard.
Ja, dat is niet gek. Maar toch, nog steeds blijft overeind dat die winst achterblijft ten opzichte van 2019, terwijl de omzet wel hoger ligt dan 2019. Dus hoe komt dat dan dat die winst niet in hetzelfde tempo meegroeit?
Dit jaar wordt een winststijging van de winst per aandeel van boven de 20% verwacht. Volgend jaar ook boven de 15. Het zal misschien iets gaan afvlakken, maar dat is toch nog steeds heel fors.
Geen reden tot zorg dus, op dat gebied. Wat mij verder opviel is dat ze ook het beter doen dan de concurrenten, Airbnb, Expedia.
Ze winnen marktaandeel, dat is duidelijk.
Maar wat doen zij beter dan die concurrenten? Heb je daar een idee van?
Het is natuurlijk ook voor een deel marktpositie, netwerkeffecten. En wat bijvoorbeeld Booking ook doet, die hebben zelfs op traditionele media advertenties op televisie zelfs ingezet.
Wat ouderwets.
Heel ouderwets, maar dat blijkt toch ook wel succesvol te zijn, in ieder geval om hun merknaam te verstevigen. En ik denk ook wel het totale productaanbod. Wat ze hebben is niet alleen de kamer of hotel verhuurd of wat dan ook, maar ook alle toeristische bestedingen die zijn in pakketten samengevoegd. En de cliënt krijgt ook daar de offerings, aanbiedingen enzovoort. En dan weten ze de totale marges toch wel mee op te krikken en de groei van de winstgevendheid te hervatten.
En wat ik ook wel geinig vind, jij liet net een fragment horen dat er zoveel woede was om die coronasteun. Ja. Er zeiden heel veel mensen om me heen, ik ga nooit meer boeken bij Booking, ik ga naar Expedia. Maar bijna al die mensen zijn bij Booking gebleven, omdat we zijn een beetje gewend geraakt aan wat zij bieden, aan het model. Het is toch wel fijn.
Nou, precies dat. En die mensen die gaan nu dus weer meer reizen. Dat deden ze afgelopen jaar al, maar 2023 waarschijnlijk nog meer. Wim, wat vind jij van aandelen als een Booking.com? Vind je die interessant? Want er zit volgens mij best wel wat potentieel in nu.
Ja, ik denk na jaren te zijn opgesloten. We zien trouwens ook de grote gamechanger, denk ik, van dit jaar is toch ook wel de opening van de Chinese economie. En daar heb ik ook echt hele goede cijfers gezien. Op allerlei fronten. Er zijn ook weer record aantal files in de Chinese binnensteden. Maar ook het reisverkeer, het vliegverkeer in China en ook internationaal reisverkeer vanuit China neemt weer sterk toe.
Het kwartaalseizoen is zo goed als voorbij. Je hoort straks of het goede cijfers waren en op welke aandelen je de komende tijd moet letten.
Maar eerst naar de verhalen waar we het afgelopen weken over hadden. En daar hadden we het ene keer wat langer over dan de andere keer. Alleen feit is, die verhalen die zijn niet ten einde gekomen.
Nee, die komen ook terug.
Ja, die komen terug. En we gaan kijken hoe dat het er nu voor staat. En als je het goed vindt, dan begin ik met Walmart.
Zeker.
De grootste winkelketen van Amerika natuurlijk, kwam met cijfers. En dat is een bedrijf dat ook net wat meer wordt bekeken dan andere bedrijven. Want het is niet alleen een van de grootste werkgevers van het land. Walmart wordt ook gezien als graadmeter voor de Amerikaanse economie. En ze hadden een goed 2022, maar ze waarschuwen voor dit jaar, want er wordt minder uitgegeven. Het gaat allemaal een beetje tegenvallen. Wim, wat zegt dat dan over de Amerikaanse economie?
Nou, er zijn wel tegengestelde berichten afgelopen weken. We hadden hele sterk meevallende retail sales, detailhandelsverkopen. Maar als je die ging analyseren, daar zat er natuurlijk ook een flinke inflatiecomponent in. En dan gaat het dus, als je het volume overhoudt, was in reële termen eigenlijk negatief. Bestedingen houden wel aan. Amerikanen kunnen nog steeds trekken op hun spaarrekeningen die ze hebben kunnen aanvullen tijdens de coronaperiode. Uitkeringen die ze ook hebben gehad. Maar wat je ook ziet is dat ze steeds vaker hun creditcard gebruiken. En dat zet natuurlijk toch wel potentiële rem op toekomstige bestedingen. Want als je de schulden fors oploopt, haal je iets van die toekomstige bestedingen naar voren. Mm-hmm. En Walmart en ook de andere grote consumenten,
Home Depot,
aanbieders en zo, die hebben afgelopen jaar Target, dus ook zo'n keten, hebben enorm moeite gehad om het momentum te hervatten. Vorig jaar waren ze niet zeker dat ze ook voldoende spullen geleverd kregen, hè, vanwege de logistieke disrupties, ook vanuit China, logistieke ketens die faalden. En dan hebben ze soms te veel besteld om maar te kunnen leveren.
En voor 2023 dan?
Maar Walmart is steeds met meevallende, ten opzichte van de taxaties, meevallende cijfers gekomen. En dat geldt zeker voor de winst per aandeel. Maar ook daar is natuurlijk steeds meer forse concurrentie. En e-commerce is afgelopen jaar natuurlijk qua momentum teruggezakt. We mochten weer even naar de winkels toe. Maar ik denk dat in de toekomst toch wel met elkaar blijft concurreren.
Ja, het was ook de week van Heineken. Een mega beroemde nerd heeft een enorme pluk aandelen gekocht. Bill Gates, medeoprichter van Microsoft, bekend geworden met software, geliefd door alle miljarden die hij vervolgens is gaan weggeven.
The beauty of philanthropy is this mind-blowing diversity. People give to some things, we look and go, wow. But that's great. That's the role of philanthropy, is to pick different approaches, including even in one space like education.
Maar hij geeft dus ook geld uit aan bier, koopt 3,8% van de Heineken Holding en wordt samen met de dochter van Freddy Heineken een van de machtige aandeelhouders. Wim, is de Nederlandse beurs daarmee interessant voor andere rijkaards uit het buitenland?
Nou, er zijn zeker interessante fondsen natuurlijk ook die in internationaal perspectief goed meedoen. Denk aan Adyen en ASML enzovoort vanzelf. En Heineken is wel een wereldwijd bekend merk. Ja, het zijn steeds meer wereldconcerns. En veel Nederlandse bedrijven hebben natuurlijk ook traditioneel een hele grote positie op de Amerikaanse markt. Hebben ook een bekendheid. Het is niet zo dat de Amerikanen naar de AEX kijken. Want als ik bijvoorbeeld naar mijn Bloomberg kijk en de standaardinstellingen, daar staat de AEX-index niet eens meer op. Dan moet ik echt overschakelen naar de Europese instellingen. Dus het is niet dat de typisch Nederlandse oorsprong maatgevend is voor de interesse van internationale beleggers.
Ik keek ook even niet naar Nederlandse aandelen. Want voor mij was Nvidia een heel erg interessant bedrijf deze week. Werd tientallen miljarden ook meer waard op de beurs. Dat had te maken met beter dan verwachte cijfers. Nvidia is natuurlijk bekend vanwege de videokaarten. Maar daar werd al niet echt groei verwacht, omdat er veel minder gegamed wordt. Maar beleggers die keken vooral naar die datacentertak van Nvidia. Want krijgt die een boost door de hype rond AI, kunstmatige intelligentie. En Wim, die vraag die kunnen we met een volmondige ja volgens mij beantwoorden. AI gaf een boost aan de cijfers, maar is dit een tijdelijke opleving of gaat Nvidia hier veel langer van profiteren, denk je?
Nee, Nvidia is echt ook in gesprek. Daar hebben ze ook een uitvoerige toelichting opgegeven in de conference call voor beleggers na publicatie van de resultaten. In gesprek met Microsoft. Nou, dit is natuurlijk bekend. Die hebben net meer dan 10 miljard in ChatGPT geïnvesteerd. Ze zijn ook in gesprek met Alphabet en Google en ook met andere software developers. En dit is een van de toeleveranciers. Als AI de goudmijn is, dan zijn zij de leveranciers van de karren en de pikhouwelen. En soms kan je meer aan de toeleveranciers verdienen. En wat dat betreft, Nvidia heeft heel veel mogelijkheden, ook op het gebied van sensoren, chips en alles voor de ontwikkeling van mobiliteitsapplicaties. Er komt AI bij en dat overschaduwde volledig de wat mindere bedrijfsresultaten.
Nou, dat is een lekkere timing dan.
Ja. Wes, iets heel anders. Wij hebben heel vaak een oproep gedaan aan de luisteraar, hè, dat ze hun vraag konden insturen. Je weet wel, bnrbeurs@bnr.nl.
Ja, dat e-mailadres kan ik dromen inmiddels.
Ja.
Ja, en ik werd ook blij toen ik onze digitale brievenbus opende, want er waren heel veel vragen kwamen er binnen. Ook wel veel spam zat in die mailbus. Nou ja, daar gaat de vraag ook eigenlijk over. Over spam en
zeker.
Over veiligheid.
Goeie. Inderdaad, die komt van Chanel Witting. Zij zegt, mijn aandelen in de cybersecurity sector, die doen het de afgelopen tijd niet goed. Is dit te verklaren door de oplopende rente op leningen? En zijn de voorspellingen in de toekomst gunstiger? Wim, de cybersecurity sector aandelen, die doen de laatste tijd minder. Komt dat door die oplopende rente?
Ja, dat is wel een factor geweest. Maar dan moeten we ook kijken van, ze doen het wat minder. Dat hangt er vanaf ook welke periode je dan in oogenschouw neemt. Ja. Afgelopen jaar, hè, met de oplopende rente, met de oplopende inflatie, hebben met name Amerikaanse groeiaandelen fors onder druk gestaan. Hè. We hadden het er al eerder even over. Toekomstige kaststromen die je naar de huidige winstcijfers terug berekent. De waarde daarvan, dat komt met een hogere rente gewoon ongunstiger uit. Maar als je kijkt naar de structurele trend, dan is die natuurlijk zeker in die cybersecurity-markt volop aanwezig. We vieren vandaag, nou ja, het is niet cynisch bedoeld, maar helaas vaststelling ook de verjaardag van de oorlog, de brute inval van Rusland in Oekraïne. Mm-hmm. En ja, ook daar zien we dat er elektronische oorlogvoering plaatsvindt. Niet alleen met wapens, maar ook met aanvallen op de digitale infrastructuur. En vanuit Rusland ook op het Westen en van andere hackers. Bedrijven en ook bijvoorbeeld het midden- en kleinbedrijf, wat zich nog veel sterker moet beveiligen. Dus die cybersecurity trend, dat is wel een hele sterke trend. En ik denk dat die ook heel lang zal aanhouden. Het kwaad in deze wereld, dat zal denk ik wel altijd met ons zijn. Maar als je kijkt naar de cijfers van de bedrijfscijfers, die werden afgelopen week gepubliceerd van de marktleider bijvoorbeeld en Palo Alto Networks, die vielen heel sterk mee. En daar was ook wel een beetje angst over, tegengevallende resultaten. Maar de trend is nog ongekend sterk.
Nou, Janelle, hopelijk heb je antwoord op je vraag. Er kwamen dus nog veel meer vragen binnen en die proberen we dan de volgende keer te beantwoorden.
En die kunnen naar?
Nieuwe vragen kunnen naar bnrbeurs@bnr.nl.
BNR Beurs.
Jelle, een paar weken geleden hebben we een aflevering gemaakt over het cijferseizoen.
Ik weet het nog heel goed. Mooie aflevering was dat.
Was een hele
mooie aflevering. We zullen zeggen dat het een slechte aflevering was.
Ja, hè? Dat zeggen we niet zo snel. Maar we bespraken toen wat we konden verwachten van de resultaten van al die beursbedrijven. En dat vroegen we toen aan Jim Theopoering van 1 Vermogensbeheer. En dat was toen dat cijferseizoen echt net begonnen was. En hij zei toen dit.
Ik denk ook dat er nog meer verrassingen zullen volgen. En dat heeft alles te maken met de verwachtingen. En dat geeft ook wel een beetje aan dat het niet alleen bij de cijfers of bij bedrijven het sentiment iets positiever is, maar in algemene brede economische zin, dat misschien het beeld wat minder troebel is dan we eerder vreesden.
Wim, was het beeld wat minder troebel dan we vooraf vreesden?
Nou, er was natuurlijk vrees voor een druk op de marges. Hè, dat zelfs sterke ondernemingen niet volledig de gestegen grondstoffenkosten, loonkosten en dergelijke konden doorbreken aan de eindafnemers. Dat daarbij misschien vanwege inflatie en prijsverhogingen wel de totale omzet zou stijgen, maar de marges toch onder druk zouden staan. Maar dat is gewoon relatief meegevallen. We zien wel een vertraging van het winstmomentum, de groei van de winst per aandeel van het kwartaal vergeleken met een jaar eerder in de VS behoorlijk terugvallen.
Ja.
In Europa juist heel sterk meevallen. Het heeft ook met valuta-effecten te maken. In Amerika steeg, niet alleen in Amerika, maar het afgelopen jaar steeg de dollar heel sterk. Dus dat betekent dat de buitenlandse omzet van Amerikaanse multinationals terugvertaald naar dollars lager uitviel.
Ja.
En dat heeft ook, zeg maar, die winstontwikkeling onder druk gezet. Maar voor Europa was het precies andersom.
Je even verwijst naar valuta-effecten. Dat die bedrijfscijfers verder meevielen, had dat nog andere redenen ook?
We hebben zowel in de VS als in Europa te maken met een hele krappe arbeidsmarkt. Mensen hebben dus ook een hele hoge inkomenszekerheid. Weten ook als er hier en daar ontslagen worden aangekondigd, zo zelfs in de techsector, maar dat ze toch waarschijnlijk wel heel snel weer een andere baan zullen vinden. Dus dat betekent dat ze niet voortdurend de hand op de knip houden. Je ziet ook dat na coronatijd men weer naar buiten wil. Dus ook in de dienstensector en ook in de horeca en dergelijke. We hadden het net over die reiscijfers. Nou, dat is heel breed voor de horecasector. Er werd volop besteed.
Hey, als je kijkt naar de aandelen, en laten we even de Nederlandse aandelen maar eruit uitpikken. Welk bedrijf heeft jou positief verrast?
In de technologie sector blijft het gewoon heel sterk met ASML enzovoort. Als je kijkt naar die orderportefeuilles, ondanks wat restricties mogelijk voor de export naar China. Adyen, daar vielen de cijfers eigenlijk van tegen.
Ja.
Maar de onderliggende omzetontwikkeling en het feit dat zij ook heel sterk blijven investeren en juist zeggen van wij gaan helemaal niet ontslaan, wij gaan nog extra investeren in R&D. Dat vond ik eerlijk gezegd een koopgelegenheid.
Wim, dit is achter de rug. Hoe gaat het eerste kwartaal eruit zien?
Eigenlijk zie je dat de officiële instituten zoals bijvoorbeeld IMF en dergelijke ook nu de groeiprognoses juist heeft verhoogd. Je zag ook ondernemingen die hun prognoses wat naar boven opschroeven. Je zag dat de eurozone natuurlijk aan de recessie wist te ontkomen. Ook in Amerika zien we eigenlijk dat de inflatie wel langzaam daalt, maar wel een dalende trend aanhoudt. En dat de recessie eigenlijk wat verder naar de horizon verschuift. Maar als je nou kijkt naar de dienstensector, je kijkt ook met name naar de inkoopmanagers. Ja, de inkoopmanagers, zowel in de eurozone, in de UK, in de VS, die zijn allemaal weer boven de 50 en dat duidt op expansie.
Nou, je hebt al die bedrijfscijfers bekeken, al die economische cijfers. Met het oog op de toekomst, wat zijn wat jou betreft dan interessante bedrijven of sectoren, naast die techsector, die je de komende tijd in de gaten moet houden als belegger?
Nou, een sector die vorig jaar ook stevig op zijn kop heeft gehad, is digital health. Mm-hmm. Dat soort technologie, dat is allemaal ontluikend.
Ook een beetje tech natuurlijk.
Dat is ook weer wat tech gerelateerd, zeker.
En verder nog?
Ja, voor de rest, brede portefeuille, moet je misschien ook nog letten op wat dividendaandelen. En dan zit ik zelfs even naar de verzekeraars te kijken. Wij hebben altijd internationale concerns wat dat betreft in de portefeuille gehouden. Zoals bijvoorbeeld Allianz. Maar nu hebben wij bijvoorbeeld ook ASR op de korrel. Ja. En die gaan ook profiteren van de integratie, de overname van het Nederlandse deel van Aegon. Geen sterk groeiend aandeel, maar wel een behoorlijk dividendrendement van boven de 6%.
Ja, we hebben echt onze verrekijker bij ons, want we gaan ook alvast kijken naar volgende week. Wat staat er maandag op de agenda? De week waarin nog een handjevol bedrijven met de kwartaalcijfers komen. PostNL, ASMI en BNS Group. Al heeft die laatste de publicatie uitgesteld omdat de top van het bedrijf is opgestapt. De CEO en de commissaris, tevens oprichter, zijn weg. En de cijfers, die komen later. Bij PostNL ziet het vierde kwartaal er matig uit, denken analisten. De omzet zal licht afnemen, de winst fors, met tientallen miljoenen. Er zullen opnieuw minder brieven verstuurd zijn, maar ook minder pakketjes. En dat is zorgelijker. Dat is toch de tak waar het bedrijf het van moet hebben. Op woensdag is het aan ASMI om de cijfers aan de aandeelhouders te presenteren. Het kwam eerder al met een tussentijdse update. Toen was de omzet veel meer dan waarop analisten en het bedrijf zelf hadden gerekend. En dat was hem. Dankjewel, Wim Zwanenburg van Stroeven en Berger Vermogensbeheer. Goed dat je bij ons was en dat je toch elke keer met ons in die glazen bol wilde kijken.
Het is nu weekend en dat gaan we vieren. Maar niet voordat we een tip hebben uit dat boekje van Corné van Zijl. En deze keer hebben we het over vieze schoenen.
Wie achter de kudde aanloopt, sjouwt altijd door de stront.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.